Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Jazeker, de podcast voor de slimme belegger, de AEX-factor. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En hij is weer bij ons, Nico Inberg van de Aandeelhouder. Met jou bespreken we waarom buitenlandse dromen van Nederlandse beursbedrijven vaak uit elkaar spatten. Denk aan BAM International, dat in het buitenland hoopt op gouden bergen. In plaats daarvan werd de bouwer opgezadeld met forse verliezen en flinke hoofdpijn. En begin dit jaar viel zelfs Defield binnen.
Ja, of neem Just Eat Takeaway, dat zich verslikte in de overname van het Amerikaanse Grubhub. En Philips nam jaren geleden ook een Amerikaans bedrijf over, de maker van slaapapneuapparaten. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Een gebed zonder end, voorbeelden genoeg, dus genoeg te bespreken. Nico, als je één dingetje, één voorbeeld eruit mag lichten, wat is voor jou de grootste Nederlandse mislukking in het buitenland?
Nou, als ik ietsje over de grens mag kijken, dan denk ik toch wel dat recentelijk ook de grootste mislukking Bayer is. Hè, de overname van
Monsanto.
Van Monsanto, waar eigenlijk ongeveer een maand na de overname allerlei rechtszaken loskwamen. En daar hadden de Duitsers zich totaal op verkeken. En dat is tot op de dag van vandaag is dat een groot drama. Koers van Bayer stond toen rond de 100 en die staat nu denk halverwege of zo, rond de 50, 55. Mm-hmm. En er is nog steeds ook geen uitspraak. Dus je ziet wat je hier ook ziet, dat ga je nu ook zien bij Philips. Zolang die bedrijven geen duidelijkheid hebben over hoeveel het gaat uiteindelijk gaat kosten, blijven de meeste beleggers weg. Omdat ze beleggers houden niet van onzekerheid en je weet nooit precies wat eruit komt. En helemaal in Amerika met hun claimcultuur, daar is het heel vervelend als je dat nog steeds boven je hoofd hangt.
En als je nou niet buiten onze landsgrenzen mag kijken, dus een Nederlands voorbeeld te aanpakken.
Ja, Grubhub en Just Eat Takeaway is natuurlijk een heel pregnant voorbeeld, maar daar had Jits ook wel een beetje pech in die zin dat de timing was ook heel erg verkeerd, omdat je kan er alles van zeggen dat hij op het moment dat hij deed, dat hadden net Engeland overgenomen, eerst voor Duitsland, was goed gegaan, daarna Engeland, Just Eat. Nou, dat moest dan worden geïntegreerd. Dat was al een hoofdpijndossier aan het worden. En toen kwam Amerika langs. En hij moest op dat moment beslissen, doe ik het wel of doe ik het niet? Nou, doe je het niet, dan die kans die komt ook niet weer langs. Dus hij heeft ervoor gekozen om het wel te doen. Maar dat was eigenlijk tegelijk met de hype in de internetaandelen, de e-commerce aandelen, waardoor hij ook heel veel geld moest betalen. Kon er ook betalen met zijn hoge eigen aandelenkoers. Hè? Maar nu, achteraf, anderhalf jaar later, twee jaar later, dan zie je dat is met die hogere rentes en die tech-aandelen geïmplodeerd.
Ja.
En dan zie je pas wat er echt aan de hand was.
Maar als je het zo vertelt, dan was het eigenlijk een ongeluk in slow motion.
Ja, dat wel. Nou ja, het is niet. Want ik herinner me nog heel goed dat toen hij dat aankondigde, dat heel veel mensen zeiden van, nou, het is echt weer een Hollandse pionier, een Hollandse zakenman die Amerika gaat veroveren. Dus het werd ook van alle kanten wel geprezen om zijn dadendrang. Terwijl ook veel mensen zeiden van, nou, ik vind het wel erg. Hij neemt wel erg veel hooi op zijn vork nu.
En aan welke kant stond jij?
Nou, ik was wel heel voorzichtig. Maar tegelijkertijd zat je ook in de cadans van die tijd dat die bedrijven groeiden enorm hard. Dus er lagen enorme kansen. En die kans om een van die bedrijven over te nemen in Amerika, er waren er drie die zo'n beetje de markt verdeelden. Er kwam er eentje beschikbaar. Nou, dat was een unieke kans. Dus ik geloof hem wel. Dus hij zegt van, ja, ik moest dat toen doen. Anders had ik nooit meer die kans gehad.
Ja, straks meer. Dan hoor je nog veel meer fiasco's. Hoe herken je als belegger de rode vlaggen? En ontdek je op tijd dat het helemaal mis kan gaan?
En je hoort ook welke bedrijven juist wel succesvol waren in het buitenland. Ook een rijtje, ik hoop dat je het hebt meegenomen, Nico, van de succesverhalen.
Maar we beginnen met beursnieuws dat je deze week niet had mogen missen.
We beginnen deze keer met een beetje goed nieuws, namelijk over de Nederlandse inflatie.
En jawel, de inflatie is gedaald naar 9,9% volgens die Nederlandse rekenmethode. Nou, in oktober was de inflatie jaar op jaar 14,3%.
Tegelijkertijd kwam het Centraal Planbureau met slecht nieuws over de koopkracht.
Want we hebben dit jaar en volgend jaar minder te besteden. En dat ondanks het ingestelde prijsplafond op energie. CPB rekent op een totale koopkrachtdaling van zo'n 4% over het afgelopen en dus ook het komend jaar.
Ja, Jan, en dan kom ik weer met goed nieuws, want China gaat versoepelen. De regering die luistert daarmee naar demonstranten die klaar waren met de strenge coronamaatregelen in het land.
De jaren van snelle groei zijn voorbij voor bol.com. Het bedrijf gaat meer dan 200 miljoen euro bezuinigen en schrapt 300 banen.
Dat is zo'n 10% van het personeel. Bol merkt dat mensen minder uitgeven door de hoge prijzen.
De wereldwijde luchtvaartsector maakt volgend jaar weer winst. En dat na een periode van bijna 3 jaar verlies. Dat verwacht de IATA, en dat is de brancheorganisatie. Al is er nog een lange weg te gaan.
We're still in recovery mode. There's still a long way to go before we get back to the sort of levels of passenger traffic that we witnessed in 2019. I think there's still scope for the industry to recover during 2023 and into 2024 as well.
De Taiwanese chipmaker TSMC doet een mega-investering in Amerika en het is er eentje van historische proporties.
Taiwan Semiconductors Manufacturing Corporation investeert 40 miljard dollar de komende tijd in 2 fabrieken in Arizona. En dat is een van de grootste buitenlandse investeringen in de hele Amerikaanse geschiedenis.
We blijven in Amerika, want de Amerikaanse toezichthouder FTC stapt naar de rechter om de overname van Activision Blizzard, maker van Call of Duty, door Microsoft te blokkeren.
Microsoft is gewoon niet te geloven in de ogen van de FTC. En vanochtend wat veel meer toezichthouders die zich hierover zouden willen en misschien al aan het buigen zijn. Ja, en dat maakt de zaak van de FTC vrij sterk. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het af gaat lopen. Het gaat namelijk om gruwelijk veel geld. Je zei het al, 75 miljard.
En McDonald's trekt alles uit de kast om de klant en belegger terug te krijgen. De verkoper van hamburgers en Franse frietjes heeft meer klanten nodig en zet vol in op de eigen mobiele app. Cheeseburgers voor 50 cent, exclusieve merchandise en de kans op levenslang gratis eten als je de Mac-app hebt. Het bedrijf moest wat verzinnen, want dit jaar wil het niet helemaal lukken. Dit aandeel is nog geen procent gestegen. Een icoon, Nico, als de Mac lijkt dus geen zekerheidje of... Ben je het daar niet helemaal mee eens?
Nou, ik ben het niet helemaal mee eens in die zin dat je zegt het aandeel heeft het jaar niet veel gedaan. Nee, dat is waar. Maar goed, het is ook niet gedaald. Veel aandelen zijn wel gedaald, McDonald's niet. Ze hebben natuurlijk de Russische winkels zaken moeten afstoten. Er waren zo'n 600, laten we zeggen 1,5% van de omzet. Dus ja, dat kost ook wat geld. En ze krijgen te maken met inflatie natuurlijk. Dus daar moeten ze ook een klein beetje rekening mee houden. Maar op zich, het is wel, kijk, het aandeel is... best een duur aandeel. Staat geloof ik 27 keer de winst. Nou ja, de groei is er wel een klein beetje uit inmiddels. Mm-hmm. Ze worden, ik geloof dat ze in Amerika ook een beetje marktaandeel verliezen. Dus ja, het echte vet is wel van de soep, zoals dat heet in België.
En de milkshake is dus half vol bij jou. Jij bent optimistisch. Zij zetten dus grof in op die aankopen via de mobiel. Ja. Is dat dan beter dan die ouderwetse praatpaal in de McDrive?
Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Wat ze zien is, en dat is eigenlijk overal zo... Je probeert een bepaalde groep klanten aan je te binden. En ze zijn erachter gekomen dat mensen die bestellen via de app, die in die app zitten, ze schrijven geloof ik nu 25 miljoen mensen in die app zitten, dat ze daar meer aan verdienen dan aan mensen die niet in de app zitten. Nou, dat is gewoon statistiek. Hè? De data-analyse, dus wat ze proberen, en dat doen andere bedrijven ook, die proberen gewoon zoveel mogelijk mensen vast te krijgen in die app. En die kunnen ze dan beter bedienen, kunnen ze beter bereiken. En in die zin proberen ze die mensen beter aan zich te binden. En dat is eigenlijk heel simpel. Ik zag wel dat ze in Amerika ook marktaandeel verliezen ten opzichte van bijvoorbeeld Wendy's en de andere hamburgerketens.
Ja, dus op de eigen thuismarkt is dat dan wel pijnlijk natuurlijk.
Ja, nee, maar de McDonald's is wel, het is wel een fantastisch verhaal. Hè? Want ik zat even wat informatie op te zoeken, maar er is ook een film over geweest.
Zeker.
The Founder. Ja. Die moet ik nog zien, moet ik eerlijk zeggen. Goed. Maar ik zat het verhaal te lezen en het wordt inderdaad gewoon uitgelegd hoe dat toen is ontstaan in 1940. En het is wel echt een bijzonder verhaal natuurlijk.
Ja.
Het is een iconisch merk.
Ja, het is een beetje hetzelfde, soort van hetzelfde als met Mark Zuckerberg en Facebook. Het niet zelf verzinnen, maar wel zelf groot maken. Laat het daar maar ophouden. Sinds de beursgang is dit aandeel met dik 12.000% gestegen. Maar zou je zeggen dat het nu nog steeds een succes is?
Nou, het is nog wel een succes, omdat het is een iconisch merk. En je komt het overal tegen. Het is in alle landen. Er is ook een... Ja, Big Mac Index, wat eigenlijk een indicator is voor rijspel in verschillende landen. Iedereen kent McDonald's. Ik denk dat de sterke punt van de Mac is ook dat het altijd hetzelfde is. Hè. Je weet wat je krijgt. Dus vast en in alle landen.
Slappe frietjes.
Ik moet ook zeggen, als ik kom met enige regelmaat bij de Mac, moet ik zeggen. Maar als ik, waar ik ook kom, het is altijd druk. Het is altijd, druk daar.
Ben je een liefhebber van vette bek?
Ik heb altijd en ik bestel altijd hetzelfde. Kip 6 met barbecue saus, milkshake en Een kleine portie friet weliswaar.
Dan komt het wel mooi misschien bij jou terecht. Want ze hebben het hier over exclusieve merchandise. Dus we kennen bij de Febo die slippers, hè, met Febo erop. Zou jij in zo'n Happy Meal trui gaan lopen? Nico Inberg in zo'n gekleurde Happy Meal trui?
Dat is misschien net een brug te ver. Maar ik zie wel dat mijn zoontje bijvoorbeeld, die heeft dan zo'n app of zo. Die krijgt van die kortingsbonnen van McDonald's. Als we naar de Mac gaan. Als ik in Hilversum naar de film ga, gaan we eerst even naar de Mac. En dan heeft hij zo'n tehoedbon. En dan kan hij, ik weet niet hoe hij doet, maar via dat apparaat krijgen we dan altijd een beetje korting. Dus dat is op zich, ja, dat werkt wel goed.
Ja, dat doet mijn vrouw ook. En die krijgt dan, een paar jaar geleden kreeg ze ook van die gratis sokken. Afschuwelijk zijn ze in de McDonald's kleuren.
Als ze die niet meer gebruikt, dan hou ik me aan bijvoorbeeld.
Oh, nou, dat is goed. Ik zal vragen. Het is wel maat 35, denk ik. Maar wellicht pas je ze.
Doe ik er twee aan één voet, dat is ook goed.
Hey, wat verwacht jij voor de komende tijd, Nico? Is het in tijden van recessie, want we hebben het er heel veel over gehad in de AX-factor, er komt een recessie aan. Is dan de McDonald's een interessant aandeel?
Denk het niet, omdat zij toch wel een klein beetje moeten oppassen. Kijk, als mensen echt gaan oppassen met uit eten gaan, met geld uitgeven aan eten, de McDonald's is niet goedkoop, hè? Je weet wat je krijgt, maar het is niet goedkoop. Maar als je ook ziet wat... ik denk dat ze met name... De wat, hoe moet ik dat voorzichtig zeggen, de wat armere deel van de bevolking bedienen. Die zitten vaak bij de Mac, die gaan vaak uit eten. Het is natuurlijk wel, als je vergelijkt met een restaurant, is het goedkoper dan naar een restaurant gaan.
En rijke analisten als Nico Inberg, die daar zitten met hun zoon.
Ja, waarschijnlijk ben ik de uitzondering die de regel bevestigt. Maar, dus ik denk dat ze wel een klein beetje moeten oppassen als mensen echt voorzichtig worden met geld uitgeven. Wat we natuurlijk verwachten voor volgend jaar. Dat de Mac wel een klein beetje moet gaan oppassen. Dat men toch wel wat, men gaat op de kleintjes letten, op uitgaven letten. Dus daar zullen zij ook wel iets van meekrijgen, denk ik.
Ja, en dan een opsteker voor de VS. Want het Taiwanese TSMC doet een mega-investering in de Amerikaanse chipindustrie. De hoofdleverancier van Apple en Qualcomm gaat $40 miljard investeren in de bouw van twee fabrieken. En dit is een van de grootste buitenlandse investeringen ooit in Amerika. En die investering is ook ruim 3 keer groter dan eerder het plan was. Hoe komt dat? Heeft Amerika nog met een grote zak geld over de streep getrokken om nog een extra fabriek te bouwen?
Ja, nou, eigenlijk wel. Ik weet niet of ze dat echt met een zak geld gedaan hebben, maar in Amerika is natuurlijk de Chips Act opgezet. Hè? Mm-hmm. Wat we krijgen in de toekomst is, zoals het er nu uitziet op technologisch gebied, dat de wereld wordt verdeeld in Oost en West. Nou, de Amerikanen willen niet dat wij, dat komt nu in Nederland ook hoger op, dat wij high-tech machines verkopen aan de Chinezen. TSMC zat op Taiwan. Nou, dat is natuurlijk überhaupt al een liability, want gaan de Chinezen binnenkort Taiwan aanvallen? Daar waren we een half jaar geleden bang voor.
Mm-hmm.
Dus voor Amerikanen heel verstandig om die productie van die chips, want iedereen heeft die chips nodig. Ik geloof dat TSMC een marktaandeel heeft van 30%, 35% of zo. Die zijn echt heel groot. Dat is de belangrijkste chipmaker. Als zij die productie naar Amerika kunnen halen en daar halen ze banen mee naar Amerika, dan is dat een voor Amerikaanse voor Amerika een hele goede zaak. En daar zullen ze best wat geld tegenaan hebben gegooid om die Taiwanese te overtuigen die fabriek in Arizona neer te zetten.
Voor Amerika is dit dus belangrijk, maar je zegt ook, wij willen in Europa eigenlijk ook die chipfabrieken en onze afhankelijkheid van China minder groot maken. Ja, wij worden niet minder afhankelijk. Ja, wel van China misschien, maar we worden dan van iemand anders afhankelijk. En dat is Amerika. Dus zet dat ons niet juist op achterstand?
Nou, ik denk voor bedrijven als ASMI en ASML is dit heel goed nieuws, hè? Want die fabrieken van TMC, er worden de meest moderne fabrieken ooit. Dus er komt de allerbeste apparatuur wordt daarvoor gekocht. Nou, die komen ze bij ASML terecht. Dus ASML hoeft dan...
Ja, oké. Maar de fabriek in Amerika loopt wel 1 generatie achter, geloof ik, met zeg maar het aller high tech.
Ja, dat is de eerste die ze bouwen. Maar de tweede die ze bouwen, die wordt dan in 2026 moet die af zijn. Mm-hmm. Daar komt de allermodernste apparatuur in. En dat is daar gaan 1-op-1 de machines van ASML in. En van ASMI die gaan er achteraan. ASMI bouwt daar trouwens ook een fabriek in Arizona. Daar was toevallig net... De gouverneur van Arizona was daar op bezoek in dezelfde week. Dus daar gebeurt heel veel op dat gebied. En Amerikanen willen die productie weer in eigen land hebben. En daar hebben ze ook best wat geld voor over. En Europa heeft natuurlijk ook zo'n wet bedacht. Alleen Europa heeft er maar heel weinig geld voor over. Dan kan ASML net één team van aan het werk zetten om wat te onderzoeken. Maar dat schiet niet echt op. Maar de Amerikanen, dat is echt serious business. En Wij zitten natuurlijk in het kamp van de Amerikanen, hoe je het ook wendt of keert. Dus voor Europa, voor onze bedrijven, ASML, ASMI, is dat ook goed nieuws. Want je wordt dan iets minder afhankelijk van wat er in Taiwan gebeurt.
Precies, al zouden we liever willen natuurlijk. Ja, ik geloof dat Intel in Duitsland ook een chipfabriek gaat openen.
Ja, die krijgen ook weer heel veel geld. Die krijgen echt waanzinnig veel geld van Duitsland om daar een fabriek neer te zetten.
Ja, dus lukt ons wel een beetje.
Ja, nee, natuurlijk. Maar wij als Nederland zijn daarvoor te klein. We kunnen dat niet. Het gaat om echt hele grote bedragen. We hebben natuurlijk wel ASML in onze gelederen. Maar wij kunnen als overheid niet die investeringen doen om die bedrijven te overtuigen bij ons te komen.
Amerika lukt het dus wel. Hebben TSMC binnengehakt. Twee fabrieken daar. Staan er ook andere bedrijven in de rij om daar chipfabrieken te gaan bouwen? In Amerika dus?
Ja, nou, ze werken samen. Ze hebben nu al allerlei overeenkomsten gesloten met met name de Amerikaanse chipmakers. Zoals Nvidia, Intel. Die gaan bij TSMC. Die hebben al officiële contracten hebben gesloten. Maar in ieder geval afgesproken dat ze chips gaan afnemen van TSMC uit Amerika. En of de andere grote jongens dat gaan doen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat wat ik net zei, ASMI is daar dus bezig.
Ja.
En ASML heeft ook al een deel van hun productie wat in Amerika zit. Die halen bepaalde onderdelen uit Amerika.
Ja, en Apple gaat daar volgens mij ook zijn chips aan te maken.
Ja, ja, die wil natuurlijk ook weg uit. Die wordt ook een beetje heet onder de voet in China. Dus iedereen haalt zijn productie wat dichterbij. We hebben allemaal geleerd van de corona dat het toch wel dat hele just-in-time principe wordt wel wat lastig in de toekomst.
Terug naar Nederlandse beursbedrijven die hun buitenlandse dromen uit elkaar zagen spatten.
JustEatTakeaway.com could sell Grubhub less than a year after buying it. Europe's largest meal delivery firm bought the US company for $7.3 billion. In a statement Wednesday, Takeaway said it was actively exploring introducing a strategic partner to run Grubhub or a partial or full sale.
Ja, dit was extreem pijnlijk. Het voorbeeld dat jij ook aanhaalde aan het begin van de aflevering, Nico. Mm-hmm. Miljarden betalen voor een buitenlands bedrijf en het een jaar later alweer willen verkopen. We hadden het al over Bayern, maar zijn er nog meer andere bedrijven die hun buitenlandse avonturen zagen uitlopen op een fiasco?
Nou, er zijn er best wel wat. Ik moet zeggen, in Nederland niet heel veel. Hoor, want de meeste bedrijven zijn wel heel voorzichtig als ze in Amerika gaan investeren. Als ze in het buitenland gaan investeren, vooral als het om hele grote overnames gaat. Maar er zijn best voorbeelden. Bijvoorbeeld Bayer, daar hebben we net al genoemd. Bpost, de Belgische PostNL, die heeft in Amerika een bedrijf gekocht. Dat moet ik zeggen dat het nu heel goed loopt. Maar toen ze dat kochten, toen zei de CEO van Bpost, die zei 3 maanden later van nou, dit bedrijf is helaas commercieel dood. Dus daar kunnen we niks mee. En dat is wel opgebloeid in de coronatijd. Maar goed, dat was ook wel heel lastig. Nou, dan heb je Daimler-Benz. Die hebben Chrysler ooit gekocht voor 37 miljard. Een aantal jaren daarna weer verkocht voor 7 miljard. Aan een hedge fund. Nou, ja. Alcatel-Lucent, ook een hele grote. Die zijn dan uiteindelijk, dat was eigenlijk meer een fusie tussen de Fransen en de Amerikanen. Want het loopt heel vaak stuk op cultuur. En een Amerikaans bedrijf overnemen. Amerikanen die hebben een hele grote interne markt. Dus als jij als Nederlands bedrijf denkt van nou, ik wil groeien en je gaat naar Amerika toe. En het lukt, dan wordt vaak dat Amerikaanse bedrijf groter dan je eigen bedrijf. Mm-hmm. Dat zie je bijvoorbeeld bij Ahold. Ahold komt nu 70% van de omzet uit Amerika. Ahold is hier begonnen in Zaandam. Waar trouwens ook de eerste McDonald's in Nederland zat, maar dat tezijde. Ahold is hier begonnen in Zaandam, maar die is naar Amerika gegaan. En nu komt 70% van de omzet uit Amerika. Dus eigenlijk is Ahold USA veel groter dan Albert Heijn hier bij ons.
Wat Aegon bijvoorbeeld ook had Aegon, en nog meer.
Is een heel goed voorbeeld. Aegon precies hetzelfde met Transamerica. Ja. Dat is eigenlijk ook een niet heel goed gelukte overname, maar is altijd wel doorgegaan. En nu gaat Aegon Nederland gaat naar ASR en ze houden Transamerica over. Dus het Amerikaanse deel blijft eigenlijk, en dat was al leidend, dat blijft nu over. Omdat het een hele grote interne markt heeft, die vele malen groter is dan wij hier in Nederland hebben.
Je had een mooi rijtje met buitenlandse namen, maar toch zijn er ook al wat Nederlandse bedrijven weer te geven. Just Eat Takeaway, maar bijvoorbeeld ook BAM, de bouwer.
Ja, pas wel een ander verhaal.
Gigantisch prestigieuze project in het buitenland. Maar ze kwamen toch weer thuis van de koude kermis. Dat ging niet goed. Philips,
Respironics,
De maker van slaapapneuapparaten overnam. ABN AMRO, dat de bank was in het met het buitenlandse netwerk, dat ook weer terugkwam.
Ja, ook nog. Die ging ook een Amerikaanse bank overnemen, een Braziliaanse bank.
Hoe kijk je daarna? Want er was wel veel natuurlijk van hun succes was gestoeld op het buitenland. Of de belofte dat het zou gaan werken in het buitenland. En toen kwamen ze toch weer terug. Ja,
ik moet zeggen, ik ben nooit zo voor hele grote overnames. Omdat het toch wel in veel gevallen is het toch heel moeilijk om de cultuur goed op elkaar aan te laten sluiten.
Ja.
Ik vind altijd bij overnames moet je goed kijken of het bedrijf wat die overname doet, of die een in het verleden al meer overnames gedaan heeft. En of ze dat op een goede manier hebben gedaan. Heel vaak. Hè, dat vergt echt een heel uitgekiend plan om dat goed te kunnen doen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar ASR. Die neemt nu Aegon over. ASR die heeft in het verleden heel veel kleine bedrijfjes overgenomen in Nederland. En daarmee hebben ze laten zien dat ze weten hoe dat moet. Ze steeds op dezelfde manier zo'n bedrijf integreren. En dat gaat dan eigenlijk goed. Dus als die een grotere overname doen, hoef je daar niet zo zorgen over te maken.
Nee, want als we bijvoorbeeld die drie namen die ik net noemde even eruit pikken. BAM, die wilde het in het buitenland echt gaan maken.
Ja, BAM is echt een apart verhaal. Ja, die zaten natuurlijk in moeilijkheden met allerlei dingen. Maar dat BAM International, dat sloeg helemaal nergens op. Want die mensen hebben zichzelf schromelijk overschat. Die dachten dat zij een IKEA moesten bouwen in Indonesië of in Singapore. Ja. Dat slaat natuurlijk nergens op.
Nee.
Want wat gebeurt er met een bouwer? Die kan niet met zijn mensen hier uit Nederland meenemen naar Singapore om een ding te bouwen. Dat doe je met lokale mensen. Dus je moet altijd lokale bouwvakkers hebben. Dus wat gebeurt er met BAM? Die hebben hier in Nederland maken ze een plan. Nou, ze winnen die opdracht voor een bepaalde hoeveelheid geld. Zit vaak al weinig marge op. Moeten ze dat gaan doen, dan moeten ze op zoek naar lokale aannemers. Want ja, die moeten het werk doen. En die lokale aannemers die denken, oh, daar komt BAM aan uit Nederland. Nou, die komen hier waarschijnlijk voor één opdracht. Die zullen ze even goed te grazen nemen. En die krijgt dan, dat is gewoon heel heel lastig als je die lokale markt niet kent om daar de goede mensen te zoeken, de goede partijen bij te zoeken. Dus ja, je bent dan in een vreemd land en dan moet jij dan opeens wat gaan doen. Je hebt dan wel die opdracht gewonnen, maar dat is eigenlijk het begin van de ellende.
Ja, wat ook wel heel knullig
is. En dat heb je ook gezien bij BAM.
Ja, en bij Philips dat dan over buitenlandse markt gesproken naar Amerika ging en daar een overname deed en eigenlijk, nou ja, geen goed onderzoek had gedaan, want ze kochten eigenlijk een kat in de zak, want dat is nu het hoofdpijndossier van het bedrijf geworden.
Ja, dat is ook een bijzonder verhaal. Want het was juist in de coronatijd hebben ze daar heel veel verdiend, hè, met Respironics. Want die maakt ook die beademingsapparatuur. Dat ging heel erg goed. Maar daar hebben ze wel een fikse aanvaring gehad met de Amerikaanse overheid. Omdat ze iets te veel geld hadden gevraagd voor die dingen. En dit is, ja, dat hebben ze gewoon niet goed gemanaged. Want dit was wel eerder bekend. Maar ze hebben dat is nooit echt bij het hoofdkantoor in Eindhoven aangekomen. Of serieus genomen in ieder geval.
Mm-hmm.
En nu komt alles naar buiten toe. Nu zie je, komen er ook verhalen naar buiten dat ze het al eerder wisten. Dat ook onderaannemers al hebben gezegd van jongens, er is iets mis met dat schuim. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen. Dat gaat ze wel een lieve duit kosten, denk ik.
Ja, wat hebben al deze voorbeelden met elkaar gemeen? Oftewel, wat gaat er vaak fout? Is dat wat jij net zei van gewoon de markt niet goed in kaart brengen?
Ja, dat is het niet zozeer, denk ik. Het gaat er meer om dat de controle die je hebt over zo'n bedrijf, die is vaak niet goed. Het gaat erom, in hoeverre heb je de mensen daar die daar werken onder controle? In hoeverre, ja, moet je daar Nederlanders neerzetten? Moet je mensen neerzetten die alle informatie doorgeven naar Nederland, naar het hoofdkantoor? Vaak is er een gap tussen de informatie die bij het lokale bedrijf is. Hè, wat vaak een bedrijf wat overgenomen is, die denken van we kunnen het zelf over, we doen het op onze eigen manier. Dus de cultuur sluit niet goed aan. En heel vaak zie je dat de juiste informatie niet doorkomt op het hoofdkantoor. Zodat het hoofdkantoor eigenlijk helemaal niet weet wat daar gebeurt.
Ja, dat zag je bij Philips ook. Hè? Er waren problemen en hier werd het pas later bekend op de hoofdkantoren in Nederland. Is het nou nog zo dat er een verschil zit in, zeg maar, de slaagkans van dat uitstapje naar het buitenland? Als je bedrijven vergelijkt die op eigen kracht groeien en bedrijven die, ja, eigenlijk een soort van internationaal plekje kopen door allerlei overnames. Is de een succesvoller dan de ander?
Ja, dat kopen is best dat gaat best vaak mis. Wat ik zelf heel graag zie, als een bedrijf, we hebben bijvoorbeeld een bedrijf IMCD in Nederland. Die doen in de handelaar in chemische producten. Nou, wat die doen, als die naar een nieuwe markt willen, dan die kopen in Amerika, hebben ze bijvoorbeeld een klein bedrijfje gekocht. En dan kopen ze niet het hele bedrijf, maar ze kopen 60% en 40% blijft bij de voormalige eigenaren. Die moeten nog een aantal jaren aanblijven. Mm. Dan gaan ze vanuit dat bedrijf gaan ze eerst kijken hoe het gaat. En dan beginnen ze te groeien vanuit dat bedrijf. Dus dat is eigenlijk een hele verstandige manier van overnemen. Waardoor je, als het niet goed gaat, kun je er altijd nog een keer vanaf. Je hebt er niet je volledige nek in gestoken. En je ziet dat, omdat die mensen die er werken moeten aanblijven, dat die ook een belang hebben nog in dat bedrijf en ook meewerken om het te laten groeien.
Wanneer kun je nou eigenlijk echt van een mislukking spreken? Want dat is voor een belegger wel belangrijk, want het bepaalt misschien het moment waarop je ook uitstapt.
Nou, de bedoeling is natuurlijk om waarde toe te voegen en strategisch, laat ik het dan zo zeggen, om strategisch een stap te maken. Dus het hangt niet per se af van de overnameprijs of van wat dan ook, maar je hebt met je bedrijf een plan. Je wilt groeien of je wilt een bepaalde kant op, je wilt een bepaalde markt veroveren. En daartoe doe je een overname. Je kunt ook op eigen kracht groeien. Je kan zelf daar een bedrijfje beginnen of gewoon eerst wat exporteren. Maar bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is nu Sligro. Hè, ja. De foodservice groothandel. Die willen, die zitten alleen in Nederland. En die willen graag groeien in België. Dat is het eerstvolgende land waar ze heen kunnen. Ze zitten zelf in Veghel, dus dat is heel dichtbij. En die hadden besloten om langzaam maar zeker te groeien in België. Door kleine overnames van kleine bedrijfjes. Maar die hebben nu in één keer... hebben ze een bedrijf overgenomen, Metro. Die zijn failliet gegaan in België en die was te koop. Ja. En die konden ze krijgen voor 50 miljoen. Nou, dat zijn 9 winkels met landelijke dekking. Dus die zijn nu in één keer de nummer 1 in België. Nou, betalen ze wat geld, misschien iets te veel, dat weet ik niet. Maar die hebben in één keer het plan wat ze hadden, voor 5 jaar, hebben ze nu in 1 jaar uitgevoerd.
Maar als het dus fout gaat, hoe herken je dan toch op tijd de rode vlaggen? En zie je eigenlijk op tijd dat het helemaal misgaat?
Nou, dat is moeilijk, omdat heel vaak ook het management die overname gedaan heeft, die gaat dat verdedigen natuurlijk. Want die gaan niet zeggen van ja, ik heb een domme fout gemaakt of het gaat helemaal misstaan. Nee, die denken van een CEO die heeft dat gedaan. Je hebt vaak van die CEO's die willen dan wat doen, die willen wat achterlaten. Dus die doen een hele grote stap en dan gaan ze dat ook lopen verdedigen. Dus het is niet 1, 2, 3 te zien, maar je kunt wel goed zien aan bijvoorbeeld de cijfers, wat ze voorspiegelen. Heel vaak als een overname gedaan wordt, nou, dan moet er nieuw geld op tafel komen of nieuwe aandelen. Dus dan komt er een plan. En dan zeggen ze, nou, we hebben dit gekocht en dan gaat zo en zo en zoveel groeien. En dat betekent dit voor de winst op termijn. Nou, het eerste jaar is vaak nog een beetje, dan moet alles nog een beetje recht worden getrokken. Maar op termijn moet dat er wel uitkomen. Als dat niet blijkt uit de cijfers, ja, dan kan je al heel snel zien van nou, het is niet de overname die ze hebben voorgespiegeld. En dan kom je langzaam zeker wel achter dat het gewoon niet werkt.
En dan uitstappen?
Nou ja, uitstappen, dat hoef je al niet zo snel te doen. Maar ze moeten natuurlijk wel met een verhaal komen dan van ja, waar het mis is gegaan. Of wat er aan de hand is. En goed, heel vaak, er zijn altijd wel redenen te bedenken, te geven waarom iets niet lukt. Dus ze verzinnen altijd wel wat. Dat kunnen altijd wel de schuld geven aan de economie of aan de corona dit keer. Of Chinezen, weet ik veel. Maar heel vaak is een overname vaak gewoon te positief voorgesteld. Maar dat moet ook natuurlijk, hè? Want ze moeten de mensen erachter zien te krijgen om het te doen. Ja. Dus je moet een CEO die dat graag wil, ja, die bedenkt iets en die moet dat verkopen aan zijn medewerkers, zijn achterban, zijn aandeelhouders. Ja, dan kan hij niet zeggen van nou, waarschijnlijk wordt het niks, maar we gaan het toch maar doen. Nee, die moet met een mooi verhaal komen.
Diezelfde aandeelhouders die kunnen gaan mokken als het niet loopt zoals ze willen dat het loopt. Zoals we zagen bij Jussie TKW en de overname van Grubhub. Een jaar later al in de etalage. Je kan ook zeggen, advocaat van de duivel, moet een bedrijf niet wat meer tijd krijgen? Moeten types als Jitse Groen niet wat meer de tijd krijgen om hun droom te verwezenlijken?
Ja, dat kan je zeker zeggen. Dat ben ik helemaal met je eens. De aandeelhouders van Jussie Takeaway hebben willens en wetens gestemd over deze overname. Die hebben massaal voorgestemd. Die waren voor. Nou, gaat het een jaar later mis, begint iedereen te mouwen. Er zijn zoveel dingen gebeurd in een jaar. Jitse heeft ook wel fouten gemaakt. Maar heel veel heeft ook te maken met de hogere rente. Met hoe de markt in elkaar zat. Hoe het ging allemaal. Dus hij heeft niet alles onder controle. Alleen de dynamiek van alle events die gebeurd zijn in dat jaar heeft ervoor gezorgd dat het aandeel van 100 naar... Nou, dat stond op een gegeven moment 12,5. Ja. Nu staat er 21. Maar dat is niet allemaal zijn schuld. En het is iedere keer een momentopname.
Er zijn dus best wel wat risico's aan die buitenlandse uitstapjes, om ze zo te betitelen. Het is een enorme rollercoaster. Waarom doen die bedrijven dat dan toch zo graag? Is dat ook het ego van de CEO? Want het staat natuurlijk wel wijs als je
mede
dingen koopt. Ja, is dat het? Mede?
En wat
is het
mede, kijk, als bedrijf. Je moet ook wel oppassen dan in sommige gevallen is het ook eten of gegeten worden. Bijvoorbeeld in dit geval van Jussie Takeaway. Die waren, ik denk dat Jitse uiteindelijk wel gedacht heeft van ja, als ik nu niet naar Amerika kom, dan komt Amerika naar mij. En dan komt uiteindelijk DoorDash of Grubhub of hoe heet die andere, Uber Eats. Die komen naar Europa en dan krijg ik daar last van ze. Dus ik kan ze beter daar aanvallen. En dan word ik misschien een van de 3 grote spelers. Dus dat kan ook. Hè? De aanval is de beste verdediging. Ik weet niet of dat vanavond ook gaat gelden. Maar waarschijnlijk heeft hij dat gedacht. Ik ga gewoon naar Amerika toe. En dan ben ik een van de 3. En dan pak ik ze daar aan, dan moeten ze me daar aanvallen.
Hoe vaak gaat het eigenlijk fout, zo'n buitenlandse overname? Want we hebben heel veel natuurlijk slechte voorbeelden nu gehoord. Ja. Maar gaat het ook echt zo vaak fout?
Ja, het gaat vaker fout dan goed.
Ja? Hoe komt dat?
Exacte cijfers weet ik niet precies, maar dat is echt. Het wordt vaak. We hebben altijd heel veel analisten die zeggen, die hebben altijd bij een overname, die denken altijd van, die zijn vaak sceptisch. En dat is op basis van ervaringscijfers, omdat het vaak niet het gedroomde succes wordt wat de CEO dan vaak vertelt.
Ja.
Nou ja, dat is ook een beetje wat ik net zei, eigen aan een CEO van een bedrijf. Hè. De CEO is iemand die vaak het verhaal moet vertellen. Niet zozeer van harde cijfers, dat doen de CFO's, maar die moeten het verhaal vertellen. Die kijken in de toekomst wat ze willen, waar ze heen willen. En dan heb je vergezichten en daar wordt dan iets bij ingekleurd. Maar het is best lastig om dat altijd goed op elkaar aan te laten sluiten, die overnames.
Maar ja, jij zegt ook, die aandeelhouders die stemmen in, dus die laten zich ook opjutten. Waarom doen ze dat dan? Als eigenlijk de statistieken voor zich spreken. Ja, het is meestal onverstandig.
Veel aandeelhouders geloven ook in de vergezichten van de CEO. Van
dat is ook een beetje naïef dan misschien.
Nou ja, misschien wel. Maar kijk, uiteindelijk, ondernemen is ook risico nemen. En als je wil blijven groeien, dan moet je af en toe behoorlijke overnames doen. En je ziet als ik weer terugkom op Takeaway, dat hoe zij dat in Duitsland hebben gedaan, dat hebben ze wel gewonnen uiteindelijk. Dat heeft hij goed gedaan. Dus ja. die Duitse markt heeft hij uiteindelijk veroverd. Heeft wel wat gekost. Maar goed, dat is gelukt. Nou, ging hij volgens naar Engeland en dacht men van, als het hem daar lukt, lukt het hem daar waarschijnlijk ook. Want hij weet als geen ander hoe het spelletje werkt. Dus het is ook vaak, je krijgt een verhaal voorgeschoteld van het management. En dat is vaak een mooi verhaal. En natuurlijk moet je daar je kanttekening bij zetten. Omdat het in de praktijk vaak niet uitkomt. Maar heel veel aandeelhouders denken wel van, nou, als ze dat doen, dan gaat de winst zoveel omhoog. Dan krijgen ze zoveel omzet erbij.
Krijgen
dollartekens in de ogen.
En was er ook een bedrijf waarbij je op de tafel stond te juichen toen ze zeiden, ja, wij gaan internationaal.
Ik ben toevallig aandeelhouder van Sligo. Of niet toevallig, was een bewuste keuze. Maar goed.
Toevallig.
Dat zat toevallig in de portefeuille.
Ja, nee, dat vind ik echt een hele slimme. Ik hoopte echt dat dit zou lukken. Omdat ik denk, dit is echt een hele mooie stap als je zoiets kan doen.
Maar er was hier iets specifieks waardoor jij enthousiast werd.
Ja, omdat ik weet dat zij willen groeien.
Maar dat wil elk bedrijf.
En ze kunnen, in dit geval is het een bedrijf die kan één ding heel goed. Ze zijn een Nederland marktleider en dat doen ze heel erg goed. Met name, als je kijkt, bedrijven die komen dan uit een crisis en die komen er sterker uit. Dit is echt zo'n bedrijf. Nou, ik weet dat ze willen groeien in België. En dat ze daar op zoek zijn naar kleinere overnames om het bedrijf te laten groeien op een organische, natuurlijke manier. En dan komt zoiets langs en dan kan je eigenlijk voor weinig geld kan je in één keer je plan realiseren. Nou, uh-huh. En ik las van de week de analistenrapporten, die zijn allemaal nog een beetje sceptisch. Zeggen van ja, het eerste jaar kost het geld. Maar ik kijk graag een beetje verder, van tussen 3 en 5 jaar. Dit is wat die mensen graag willen en hier ligt hun toekomst. Hier kunnen ze schaalgrootte verwezenlijken. Het sluit aan bij waar ze zitten. Dus het is een hartstikke logische overname. Iedereen begrijpt dit. Ja. Maar je hebt ook wel eens overnames dat je denkt van, jee, wat moet je daar nou?
Aan het begin van de uitzending noemde je tot slot een paar namen die wel succesvol waren in het buitenland. Ahold noemde je, geloof ik.
Spiegel noemde je ook, bijvoorbeeld. Ja, en wat jij net zei, dat waren natuurlijk successen uit het verleden. Als wij gewoon naar de toekomst kijken, dat is wat we natuurlijk eigenlijk altijd doen met beleggen. Verwacht je nog van Nederlandse bedrijven dan wel niet uit de AX of de midcap die de kant van Ahold opgaan? Ja, Sligo hebben we
bedrijven zijn wel voorzichtiger geworden. Omdat natuurlijk nu economisch is het heel, heel onzeker allemaal. En dan gaan bedrijven geen rare dingen doen. Houden ze heel goed de achterdeur op slot. Dus bedrijven zijn nu wel voorzichtig met overnames. Ook omdat de dollar staat vrij hoog nu. Hè? Dus als je met euro's moet betalen, is dat ook vaak een dure overname. Het heeft ook te maken met je eigen aandelenkoers. Hoe makkelijk kun je een overname financieren? Liefst betalen bedrijven, dat deed Ahold altijd, betaalde altijd met zijn eigen aandeel. Die had een aandeel wat hoog stond. Stond 25 keer de winst. Dus je kon heel makkelijk nieuwe aandelen uitgeven. En dat kochten ze een winkelketen in Amerika die een stuk goedkoper was. Dus dat speelde ook allemaal een beetje mee. Maar nu is het, denk ik, een dusdanig onzekere tijd dat heel veel bedrijven toch even de kat uit de boom willen kijken en even willen kijken hoe dit hele verhaal afloopt met hoge rente. Ook lastig voor financiering. Rente is in één keer 4-5% in plaats van 1%. Gratis geld is er niet meer. Dus dat is iedereen maakt
even
nu
geen,
wel even
buitenlandse uitstapjes dus voor die Nederlandse bedrijven.
Nee, ik denk dat ze best wel voorzichtig zijn. Of het moet echt heel goed passen. Hè? Dat is in dit geval van Sligro. Maar ik denk dat veel bedrijven toch nu even een kleine pas op de plaats maken om even te kijken hoe ze over 1-2 jaar uit deze hele situatie komen.
Dankjewel, Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dan kan je nu aan je macroket en je hamburger.
Kip 6.
Ja, misschien heb ik nog wel een aanbieding in de app. Dit was hem. De AX-Factor online. Staan er nog duizenden minuten aan afleveringen. Dus zoek ons op. De AX-Factor dus in je favoriete podcast-app. Luister en abonneer.
Tot volgende week. Dit was de AX Factor. Dan echt hier een bericht over een andere podcast. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Dus hoe fijn is het als de zorg die je nodig hebt met je meebeweegt? Zorg zonder digitalisering is niet meer voor te stellen. Maar hoe zorgen we ervoor dat er evenveel zorg gaat naar de beveiligingssystemen als naar de patiënt? En wat kan je doen om niet alleen je eigen organisatie, maar ook de hele keten beter te beschermen? Daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast Digital Heroes van KPN. Hij is nu te luisteren op bnr.nl of in je favoriete podcast-app.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.